Goedenavond, broeders en zusters. Dat is een mooi gezicht vanaf deze kant. Het is altijd heerlijk als je ergens mag voorgaan en je hebt een volle zaal voor je. Het is fijn om zo samen te zijn. Nou, ik deze woorden zo uitspreek, moet ik denken aan een gebed van Paulus. Want als Paulus denkt aan de gelovigen in Efeze, dan laat ik het even opzoeken. Dat is gewoon even een extra preekje vooraf. Die zegt namelijk in Efeze 1 vers 5. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Nou, dat is een mooi gebed, vindt u ook niet? Als Paulus dus denkt aan die gelovigen van Efeze, dan gaat hij eerst God danken. Daar begint hij mee. En wat dankt hij voor? Wel voor het feit dat ze gelovigen zijn. En ik hoop ook dat als we zo hier vanavond bij elkaar zijn, dat we ook God mogen danken voor elkaar. Wat een voorrecht dat je hier mag zijn als gelovigen, als mensen die door genade de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En vervolgens mag je ook God danken voor het feit dat je liefde mag hebben tot alle heiligen. Hè? Nou ja, dat kun je vanuit jezelf niet. Maar dat gaat de Heer in ons bewerken. Immers, Hij heeft zijn liefde in ons hart uitgestort. Waardoor je elkaar dus kunt liefhebben. Anders gezegd, waardoor je dus de ander uitnemender kunt achten dan jezelf. Ik ben God dankbaar als ik hier sta en ik zie al die broeders en zusters voor mij. Die hier vanavond zijn met de intentie om zich te stellen onder het woord. Maar om ook samen zo deze liederen te zingen tot eer van zijn naam. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Ja, Vader in de hemel, wij mogen dat Paulus nabidden. En daarom willen ook wij zeggen dat we u dankbaar zijn voor het feit dat we hier vanavond zijn als gelovigen in de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het om. Het gaat om u, ook vanavond. Het gaat niet om ons. Het gaat ook zeker niet om mij. Maar het gaat erom dat u vanavond hier de grote gastheer bent. En dat alles wat hier vanavond gebeurt mag zijn tot eer en tot glorie van uw grote naam. En willen u danken daarom voor elkaar. Voor het feit dat we die genade van u in ons leven hebben leren kennen. Maar ook voor het feit dat u uw liefde in ons hart heeft uitgestort. Waardoor ook wij elkaar kunnen liefhebben. En we mogen ook het verdere bidden van dit gebed van Paulus. Namelijk dat hij zegt, geef ons geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. En dat gaan we eigenlijk ook zingen straks in die psalm, in psalm 25. Heere, aai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat was het verlangen van de psalmist. Dat was het verlangen van de apostel Paulus. Maar dat mag ook ons verlangen zijn. En dat is ook mijn verlangen. Dat we geest van wijsheid hebben, van openbaring, om u recht te kennen. En zo willen we deze dienst in uw handen leggen. En willen u op voorhand danken voor de zegen die u ons heeft bereid. Want heren, daar mogen we van verzekerd zijn. Als we hier vanavond bij elkaar zitten, dan ontvangen we een zegen. Want de zegen is gelegen in het woord, in hoogste instantie in het vlees geworden woord. En zo willen we u danken voor die zegen, maar willen u ook bidden voor elkaar. We willen u ook bidden voor hen die hier vanavond niet kunnen zijn, misschien door hoge ouderdom of door ziekte. Of andere omstandigheden. Wil nu bidden voor hen die later via de cd misschien deze dienst gaan beluisteren. En willen nu bidden voor hen hier in ons midden. Want u kent ons. U weet wat er leeft in ons hart. Misschien worstelen met bepaalde problemen in ons leven. Hebben we zorg. Heere, wilt u door uw Heilige Geest beslag leggen op onze harten. Wilt u ons helpen om ons vanavond helemaal te richten op u. Opdat uw woord ingang vindt. En mag dat woord ook iets uitwerken in de praktijk van ons leven. Dank u wel, Heere, dat u er bent en dat u ons zegent. We prijzen uw grote naam daarvoor. Amen. We gaan dat zingen met elkaar. 346. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 3 coupletten. Ik ga met u lezen uit de Colossensenbrief. Het 3e hoofdstuk. Colossensen 3. Meestal eindig ik ermee als ik hier sta. Maar nu ga ik een keer mee beginnen. Daar staat: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven En uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Tot zover dit gedeelte uit het woord van de Heere God. We gaan nog zingen met elkaar Johannes de Heer nummer 80. Elk uur, elk ogenblik. Dat zijn maar 4 versen die we met elkaar hebben gelezen. Maar wel versen waar heel veel in staat. Dit zijn woorden van God die over u en mij gaan. Dat wil zeggen over hen die de Heer Jezus Christus door genade hebben leren kennen. En als dat zo is, en u zich het eigendom van de Heer Jezus weet, dan mag je dus deze dingen die wij gelezen hebben, toepassen op jezelf. En het is goed om zo nu en dan stil te staan bij dat wat dat allemaal inhoudt. Die genade waar we deel aan hebben gekregen. Vooral als je kijkt naar de wereld waarin wij leven. Waar je mee te maken hebt. Immers dat is toch de praktijk. Alleen, er is meer in de praktijk. En dat komt niet van deze wereld, maar dat komt van God. En daar is de wereld helemaal niet meer bezig. En dat merken we ook. De wereld zit daar niet op te wachten. Maar u en ik, wij mogen datgene wat hier staat toepassen op onszelf als je Christus toebehoort. En dan zegt de apostel Paulus, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Van, als dat nou zo is, en dat is zo, als je een gelovige bent. Nou zegt Paulus, als dat nou zo is, dan mag je zoeken de dingen die boven zijn. En in de eerste plaats mag ik dus weten dat ik met Christus ben opgewekt. En als ik dit lees, dan gaan mijn gedachten uit naar de Efezebrief. Kijkt u maar eens in Efeze 2. Efeze 2 vers 4. Want dan zegt de apostel Paulus daar, geïnspireerd door Gods geest. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, en dat is dus de basis, de liefde van God. Die God, zegt hij, die heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. En er staat er nog een geweldig vers achter. Daar staat er namelijk Christus Jezus om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus in de toekomst gaat de Heere God bewijzen, laten zien hoe groot de goedertierenheid is die hij vandaag aan u en mij heeft bewezen. En dat zijn dingen, ja, die zijn niet zichtbaar. Sowieso niet voor de wereld om ons heen. Dus dat wat hier staat, wat wij gelezen hebben, dat is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een verborgen realiteit. En u weet, ook dingen die verborgen zijn, kunnen wel een realiteit zijn. Ook al neem je ze niet waar, ook al zie je ze niet. Dat het verborgen is, dat kan heel goed een werkelijkheid zijn. Een verborgen realiteit. En die wordt hier genoemd in dat zevende vers van de Efezebrief. En dan spreekt Paulus over die overweldigende rijkdom van zijn genade. Nou, als je nou dat probeert te realiseren, wat dat inhoudt, dat je met Christus bent opgewekt, wat ons dat daadwerkelijk gebracht heeft, ja, dan is dat overweldigend. Dan word je daar stil van. Dat is zo groots, dat Paulus die spreekt gewoon in superlatieven hier. Hij zegt de overweldigende rijkdom van de genade van God. En was het belangrijk, en ik spreek ook tot mezelf, dat ik mij daar zelf zo nu en dan bij bepaal. Want er is een gevaar, en dat geldt ook voor geestelijke dingen, dat het gewoon wordt. Dat je het wel weet. Je hebt al zo vaak gehoord. Maar kom je daar elke dag nog daadwerkelijk van onder de indruk? Hoe groot die genade
van God is. Is ons hart nog steeds zo vol van deze dingen, dat het u en mij inderdaad overweldigt? En ik hoop, in de eerste plaats voor mezelf, maar ook voor u, dat ik ook vanavond weer, als het ware, stil word van die grootheid van Gods goede tierenheid. En de Heere God die laat in de toekomst zien hoe groot die goede tierenheid is. En dat mag voor u en mij nu, vandaag, al een heerlijke zekerheid zijn. Namelijk dat wij als gelovigen met hem levend gemaakt zijn en met hem gezet zijn in het hemelse. Met hem. Dat houdt dus in dat de plaats, de positie die de Heer Jezus heeft ingenomen, dat dus alles dat hij door zijn opstanding teweeg heeft gebracht, dat het uw en mijn deel is geworden. En dat woordje opgewekt, wat in de Colossensebrief staat, dat komt op deze manier alleen maar in de brieven van Paulus voor. Je komt het woordje opgewekt wel vaker in de Bijbel tegen. Ik denk bijvoorbeeld bij Lazarus. Ook van Lazarus wordt gezegd dat hij is opgewekt. Alleen daar heeft het de betekenis van opstanding. En dat kan ook. Want opgewekt heeft te maken met opstanding. En daarom opwekking en opstanding, je komt ze allebei in de Bijbel tegen. Maar er zit ook verschil in. Want opstanding in de Bijbel heeft te maken met het lichaam. Lazarus, hij stond namelijk op uit de dood. Opwekking uit de dood. Maar het kan ook een geestelijke betekenis hebben. In de zin van dat je dus daadwerkelijk bent opgewekt uit de dood, maar je bent nog niet opgestaan uit de dood. En dat geldt u en mij. Want ja, wij lopen nog steeds, althans hier vandaag in Ermelo. Lazarus was gestorven. Hij werd opgewekt, maar dat was dus opstanding uit de dood. En Paulus die spreekt hier over een geestelijke opstanding. En u en ik, wij zijn nu al door het geloof, dus zonder dat wij die aardse tent hebben verlaten, zijn wij dus nu al met Christus opgewekt. En hebben wij dus nu door het geloof al diezelfde positie ontvangen die Christus heeft. En zijn wij dus, leert de Bijbel, met hem gezet in het hemelse. Ja, nou, dat zijn geweldige dingen. Als ik daarover nadenk, en dat heb ik natuurlijk gedaan voordat ik hier naartoe ging, maar dan overweldigt mij dat inderdaad, ja. En daarom las ik ook Efeze erbij. Als Paulus spreekt over die overweldigende rijkdom van Gods genade. En daarom, dat is heel bijzonder wat Paulus hier schrijft. Want dit zijn waarheden die hebben betrekking op mensen die deel uitmaken van het lichaam van Christus. En dat zijn u en ik als het goed is. Als je de Heer Jezus toebehoort. En die hebben dus door genade een alles overweldigende rijkdom van genade ontvangen. Dat wil dus zeggen dat dat stijgt ver uit boven de vergeving die je hebt ontvangen. Dat wil dus zeggen dat je zelfs al in een positie geplaatst bent boven in de hemel. Nou, snapt u het nog? Ik en niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. U mag het geloven. Dat is het enige wat hij je vraagt. Hij vraagt niet of je het voelt, of je het begrijpt. Nee, of je het gelooft. En wij hebben dus een rijkdom die alles te boven gaat. Wij hebben van God niet zomaar iets ontvangen, niet een beetje, maar alles ontvangen. In Christus Jezus. Met hem opgewekt. En dat betekent dus dat wij nu al door het geloof deel hebben aan de opstanding van Christus. Alleen lichamelijk moet dat nog werkelijkheid gaan worden. Ja. En daarom moet dit lichaam inderdaad nog een keer afgelegd worden. Sterven. Maar als dit lichaam wordt afgelegd, dan komt er een geestelijk lichaam voor terug. Het opstandingslichaam. En daarvan zegt de apostel Paulus hier nou in Colossenzen 3. Nou, als je nou met Christus opgewekt bent, broeder, zuster. Als je nou deel hebt gekregen aan die opstanding. Aan die geweldige positie. Nou, zoek dan de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Wat betekent dat? Zoeken. Nou, dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Je leest het ook in het Evangelie. Dan zegt de Heer Jezus, zoek eerst het koninkrijk. En al het andere zal u geschonken worden. Alleen let wel, dat wordt in een bepaalde context gezegd. Wat wilde dat toen zeggen in die tijd? Zoek eerst het koninkrijk. Nou, dat wilde eigenlijk zeggen, geef je daar nou maar aan over, aan dat koninkrijk. En in dat evangelie betekent dat dan dat je dat woord van dat koninkrijk aanvaardt en vervolgens ook gaat leven volgens de regels die toen golden met betrekking tot die boodschap. Maar ja, dat was een andere tijd. Dat was een andere fase in het heilsplan van God. Wij leven in deze tijd. In de tijd van de gemeente. Paulus spreekt daar in de Efezebrief over. Dat geheimenis dat hem geopenbaard is. Want als het gaat om de gemeente, het lichaam van Christus, ja, dat vind je nergens in het Oude Testament. Ja, wel het woord gemeente, maar uit het verband blijkt dat het dan gaat over de gemeente van Israël bijvoorbeeld. Nee, de gemeente als lichaam van Christus, dat was een geheimenis, dat was een verborgenheid. Sterker nog, Paulus zegt erbij, dat was van eeuwen her verborgen in God de schepper van alle dingen. Dat is helemaal niet bekend. Ook de apostelen wisten daar nog niet van, de discipelen. Nee, dat is aan Paulus geopenbaard. En dat is een geweldige boodschap. En die heeft dus betrekking op u en mij. En die boodschap laat dus zien dat wij met hem gezet zijn in het hemelse. En als dat nou zo is, zegt Paulus, nou bedenk dan ook de dingen die boven zijn. En bedenken, dat heeft te maken met je gedachten. Wij mensen, wij bedenken een heleboel dingen die in de praktijk niks voorstellen. Dat geldt ook voor mij. Zo is dat nou eenmaal. Maar hier staat, bedenk de dingen die boven. Het gaat dus om de zetel van ons denken. Het gaat er dus om dat je er bewust van bent in je denken, dat je dus in de eerste plaats bezig bent met de dingen van boven. En niet die op de aarde zijn. Daar is dus verschil in. Er is verschil in de dingen die boven zijn en in de dingen die beneden zijn. Paulus spreekt daar ook over in Colossenzen 2, kijkt u maar eens. In Colossenzen 2, vers 16. Daar heeft hij het over de dingen van beneden. En wat zegt hij dan? Wel, vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken. Of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de werkelijkheid, en er staat hier, van Christus is. De herziene Statenvertaling heeft dat gelukkig goed vertaald. Want had het terwijl de werkelijkheid het lichaam van Christus is. Daar gaat het om. En hier wordt gesproken over de dingen van beneden. Eten, drinken. Het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Vers 18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Wel zegt Paulus, indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik te loor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, als staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Ja, dat zijn dus de dingen van beneden die hij hier noemt. En dan zegt hij vervolgens, als je dan met Christus opgewekt bent, dan hou je niet met die dingen bezig. Nee, dan bedenk je de dingen die boven zijn. En het gaat in dat gedeelte allemaal om wettische inzettingen. En die hebben op zich allemaal hun plek in het programma van God, in het plan van God. Alleen, je moet ze wel op de juiste manier, in de juiste periode van dat plan van God toepassen. En lezen in de context zoals God het heeft bedoeld. En hij zegt hier, het zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd, zegt hij. Maar je hebt er eigenlijk niks aan. Weet u, die hele godsdienst, zoals de mens dat gemaakt heeft, of wat de mens ervan gemaakt heeft, dat is allemaal van voorbijgaande aard, broeders en zusters. Als het gaat om godsdienst, dan is dat allemaal van voorbijgaande aard. Het gaat maar om één ding. En dat is het geloof. En ik heb vanmorgen op een andere plaats waar ik sprak nog gezegd, er is maar één geloof. En al het andere, dat heet godsdienst. En het grote verschil is, bij godsdienst gelooft men niet, maar werkt men. Bij godsdienst probeert de mens zichzelf aangenaam te maken voor dat wat hij of zij God noemt. Maar in het christelijke geloof gaat het erom dat wij geloven dat wij aangenaam gemaakt zijn voor God in Christus Jezus. En dat is het grote verschil. En daar hoef je niks voor te doen. Ja, daar kun je ook niks voor doen. Dat is de positie die je ontvangt door het geloof in de Heer Jezus. En daarom de godsdienst zoals de wereld dat ervan gemaakt heeft en erop nahoudt. Ja, dat is van voorbijgaande aard. In hoogste instantie kunnen ze nog een schaduw zijn van toekomstige dingen. Paulus noemt bijvoorbeeld hier in vers 16 de Sabbat. Nou, dat was een wettische inzetting voor het volk van Israël. Is aan Israël gegeven. Niet aan de kerk. Aan Israël. Ja. Dat was namelijk kenmerkend voor het verbond dat God met Israël had gesloten. En hier zegt Paulus dus in dit gedeelte, ja, die Sabbat, die hoef je niet meer te houden. Want, zegt hij, dat hoort bij de schaduwdienst. U bent nu bij de werkelijkheid gekomen en dat is Christus. Dus hoef je de Sabbat niet meer te houden. Je moet eens kijken, ook in ons land, hoeveel mensen nog de Sabbat houden. De zaterdag. Doen ze daar verkeerd aan? Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Maar is het Gods bedoeling? En dat moet altijd de vraag zijn. De vraag moet altijd zijn, is het Gods bedoeling? En als God zegt, je moet linksaf, en ik zeg, wat maakt mij dat nou uit, ik ga rechts. Ja, dan wandel ik niet meer in het spoor van God. Dan ben ik mijn eigen weg gegaan. En daarom, dat zijn de vragen die belangrijk zijn. Het gaat er niet zozeer om wat wij ervan vinden, maar wat is Gods wil? Daar gaat het om. En de apostel Paulus die wijst ons hier een weg in verband met het lichaam van Christus. En in dat verband, zegt Paulus, Sabbat, moet je niet doen. Moet je niet doen. Dat is een schaduw. De werkelijkheid is Christus. En al die andere dingen, die inzettingen, ja, ook dat was slechts een schaduw. En vandaag zijn wij terechtgekomen bij de werkelijkheid. Paulus zegt dan ook niet voor niks in vers 23. Dit toch is als staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. En broeders en zusters, vrienden, dat gebeurt er vandaag veel, ook binnen het christendom, waarvan ik wel eens denk op grond van de Bijbel. Dit is slechts tot bevrediging van het vlees. Want ja, de vraag is vandaag voor sommigen veel belangrijker. Wat voel ik erbij? Wat beleef ik erbij? Als ik me er allemaal prettig bij voel, dan zal het wel goed zijn. En ik wil het gevoel niet uitsluiten, want ik heb ook gevoel. En naarmate ik mij meer en meer gefundeerd weet in deze fundamentele waarheden, geeft mij dat ook een goed gevoel in die zin dat ik meer en meer daarover ook de vrede van God ervaar in mijn leven. Maar er gebeurt ook heel veel vandaag waarin het gevoel centraal staat. Mensen zijn heel gevoelig voor inzettingen, voor bepalingen, voor regeltjes, zowel in reformatorische als in evangelische hoek. En een van de allermoeilijkste dingen voor mensen is om puur vanuit de genade van God te leven. Want zo zitten wij mensen in elkaar. En we hebben allemaal onze roots. Die heb ik ook. En vandaag zijn er nog altijd heel veel mensen die inderdaad regels opleggen van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar zegt Paulus, dat zijn allemaal dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Als mensen regels opstellen, moet je haast direct de vraag stellen, voor hoe lang geldt die regel? Want zo is het toch vaak? Kijk maar in de geschiedenis van de kerk. Wat zijn er niet enorm veel dingen geweest vanuit dogmatiek? Het is fijn dat er allemaal is hoor, ik vind het prima. Maar wat zijn er niet enorm veel regels en leringen geweest? Ja, die inmiddels alweer lang achterhaald zijn. Als ik kijk naar mijn opvoeding, wat ik allemaal wel niet mocht. En als ik dan zie hoe wij onze kinderen weer op hebben gevoed. Het is zo belangrijk om te gaan zien die positie die je hebt ontvangen in Christus. Want de Heere die is gekomen om ons waarlijk vrij te maken. En daarvoor is het zo belangrijk dat wij hervormd worden. En dan zitten hier hervormden die denken, nou, dan zit ik goed. Nee, hervormd in je denken. Het is fijn als je naar de hervormde kerk gaat door, op de gereformeerde kerk. Daar is helemaal niks mis mee, denk ik. Ik ken uw kerk ook niet. Als Christus centraal staat, mag je er God voor danken. Maar belangrijk is dat je hervormd wordt in je denken. En als je hervormd wordt in je denken, dan ga je bedenken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. En dan ga je elkaar niet allerlei regels opleggen. Ik sprak vanmorgen ergens, dan heb ik Matthäus 15 nog aangehaald. Dat gaat over de fariseeën. Die op een gegeven moment in dat gedeelte meer waarde hechten aan de leer der ouden, staat er. Dan aan de inzettingen van de Heere zelf. En dan zijn ze er bezorgd om dat de discipelen zich verontreinigen. Omdat ze dan met ongewassen handen aan tafel gaan. Maar de Heer die lacht erom. Weet je, dat is allemaal overlevering van nou, wel je handen wassen als je aan de tafel gaat, hè, jongelui. Hè? Dat is wel netjes natuurlijk. Hè? Je denkt, dan hoef ik mijn handjes niet meer te wassen als ik ga eten. Maar ja, dat zal ik wel doen hoor. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Hè? Ja. En zo is er zoveel regelgeving door mensen gemaakt. En het dient slechts tot bevrediging van het lichaam. En het is zonder enige waarde. God wil u en mij stellen in die vrijheid waar Christus ons wil plaatsen. En als je dat doet, dan word je hervormd in je denken en dan gaat je wandel veranderen. Want zo werkt dat. Wij denken vaak, als het gaat om wandel, dat heeft te maken met wat je doet. Maar dat is niet waar. Paulus zegt in de Efezebrief dat de heidenen die wandelen in de ijdelheid van hun denken. Zie je? Daar begint het, met denken. En als nou je denken hervormd wordt, vernieuwd wordt, nou dan ga je ook wandelen in overeenstemming met je nieuwe denken. En daarom is het zo belangrijk dat je dus woord van God tot je neemt. Want dat gaat namelijk je leven veranderen. En dat plaatst je namelijk niet onder allerlei wetten en regels. Nee, dat plaatst je in de vrijheid. En dan is niet de vraag van mag ik zus of mag ik zo. Nee, dan gaat het erom wat is Gods wil in mijn leven. Wat wil de Heere van mij? En dan ga je wandelen in overeenstemming met de wil van God. En dat doe je dan niet door menselijke inzettingen, door menselijke regels, maar doordat Gods geest je hart, je leven vernieuwt en verandert. En dan ga je dus bedenken de dingen die boven zijn. En welke dingen zijn dat dan? Nou, lees maar Efeze 1 vers 1 tot 14. Want daar spreekt Paulus over die geestelijke zegeningen. Ja. Want wat zegt hij daar? Nou, daar zegt hij bijvoorbeeld dat wij uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. En dat is ook zo'n lastig begrip voor een hoop mensen, uitverkiezing. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Want Paulus zegt dat in de Efezebrief, en de brief van de Efeziërs is een brief die bestemd is voor heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En die mensen die dus Christus Jezus hebben leren kennen, die zijn uitverkoren waarvoor? Om behouden te worden? Nee, want dat waren ze al. Dat waren al gelovigen. Maar om heilig en onberispelijk te zijn voor Gods aangezicht. Dat is namelijk Gods doel, Gods plan met u, met mijn leven. Mooi is dat toch? Ja. Verder zegt hij dat wij zonen genoemd worden. Als je tot geloof komt. Verder zegt hij in de Efezebrief dat wij begenadigd zijn in de geliefde. En de geliefde is de Heer Jezus. Hij zegt dat wij de verlossing hebben, de vergeving van de overtredingen. Hij heeft ons bekendgemaakt met het geheimenis van zijn wil. En wij hebben deel, zegt hij, aan het erfdeel der heiligen in het licht. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. 7 geestelijke zegeningen. Efeze 1, vers 1 tot 14. Dat is wat je ontvangen hebt. En wat je mag gaan zien als je bedenkt de dingen die boven zijn, beste mensen. En in de beginloze eeuwigheid was dat al Gods plan. Al van voor de grondlegging der wereld. Ja. Vraag me niet hoe het zit, hoe het kan. Ik snap het niet. Maar ik geloof het. Want de Bijbel zegt het. Nou, als dat nou zo is. Ja, dan hoeven wij ons toch ook geen zorgen meer te maken over de toekomst. Als ons leven in Christus is. Als dat nou staat in het perspectief van Gods plan. Dat is onvoorstelbaar. Dan kan ik alleen maar zeggen, dank u wel, Heren. Dank u wel. Wie ben ik? Van nature, een zondaar. Net als u, onheilig, verdoemd, zonder hoop, zonder God. Dat was mijn natuurlijke toestand. Maar toen ik tot geloof kwam en hervormd werd in mijn denken, ja, toen veranderde mijn leven. En toen werd ik overweldigd door de genade van God. Nou, dat word ik eigenlijk vanavond ook weer, als ik deze dingen zo met u mag delen. En daarom, het is zo belangrijk, broeders en zusters, om dit te gaan zien. Om dat te gaan geloven. Want weet u, als je nou leest wat hier staat, en als je nou gelooft wat hier staat, dan heb je wat hier staat. Nou, wij zijn met Christus opgewekt. Ja. In nieuwheid des levens. En wat doe je dan? Nou, dan zoek je de dingen die boven zijn. Natuurlijk, er moet brood op de plank. Je moet morgen weer aan het werk. Je moet naar school. Dat is heel normaal. Dat moet ik ook. Dat hoort er ook bij. Maar in hoogste instantie, je bedenkt de dingen die boven zijn. Namelijk waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. En dat heeft ons in een geweldige positie geplaatst. Als je nog even kijkt, Efeze 2. Efeze 2 vers 19. Efeze 2 vers 19. Er staat, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Here, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Het gaat dus heel duidelijk om een geestelijke aangelegenheid. En Paulus zegt, u bent geen vreemdeling, u bent geen bijwoner meer. Let wel, hij zegt niet van nou, dat is straks in de toekomst. Nee, dat geldt nu al. Vandaag. Nu al. Is dat onze positie. Wij zijn medeburgers en heiligen. En dat woordje heiligen, dat wordt ook wel eens hier vertaald met heiligdom. Dat wil dus zeggen, u bent een medeburger van het heiligdom. En dan heb ik het over het binnenste heiligdom. Want u kent het wel van de tabernakel, die had een voorhof, had je het heilige en het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, dat was een afbeelding van de hemel, eigenlijk de hemel der hemelen. Ja. En daarvan, zegt Paulus, ben ik nu een medeburger en dus een huisgenoot van God. Ja. Nou, ik zou het me niet hard op zeggen, morgen op je werk. Ze denken, die man, die vrouw, die is ook niet goed bij zijn hoofd. Wat verbeeldt hij zich wel niet? Maar ja, de Bijbel die noemt het wel zo. Ja, dat ga je ook pas verstaan als je hebt ontvangen geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. De natuurlijke mens die snapt dit ook niet. Nee, daarvoor moet je eerst tot geloof komen. En wij mogen dit allemaal weten vanuit de Bijbel. Wij mogen zelfs vanuit de Bijbel weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. U en ik, wij weten hoe het is begonnen. En we weten ook hoe het zal aflopen. Weet u, een gelovige kan veel meer weten dan de knapste mens in deze wereld. Want u bent geïnformeerd door God zelf in zijn woord. Ja. En als u het niet weet, dan is dat uw probleem. Maar dan heeft dat te maken met het feit dat je misschien dat woord dichtlaat. Want ja, dan kom je er niet achter wat erin staat. Maar als je het woord opent en tot je neemt, dan word je geïnformeerd in het plan van God. En dan weet je hoe het begonnen is. En dan weet je ook hoe het afloopt. En dan weet je ook in grote lijnen hoe in die tussentijd alles volvoerd wordt. En dan weet je dat God vandaag bezig is met de gemeente. Het lichaam van Christus. En als je daartoe behoort, dan bedenk je de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, lieve mensen. Ja. En omdat ik weet dat God een plan heeft, hoef ik mij wat dat betreft geen zorgen te maken. Want hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En Paulus zegt ook nog eens een keer dat hij, God dus, die in u een goed werk is begonnen. Als dat nou zo is. Als God nou in u en mij een goed werk is begonnen. Dan zal hij het ook afmaken. Dan zal hij dat volvoeren. Dus hij komt klaar met u en met mij. U en ik, wij zijn opgenomen in het plan van God. Nou, dat mag ik u dan meegeven voor de nieuwe week. Want als Christus verschijnt in heerlijkheid, lieve mensen, dan bent u erbij. Dan bent u erbij. Want dat ligt namelijk niet aan u, of u erbij bent. Dat ligt aan hem. Dat ligt aan hem. Het enige wat de Heer van u vraagt is dat je hervormd wordt. In je denken. In je denken. En als dat gebeurt, dan hoor je erbij. Dat is toch geweldig? Dat je daar naar uit mag zien. En dat ligt allemaal opgesloten in Gods plan. En als hij verschijnt, dan worden wij opgenomen en geopenbaard in heerlijkheid. Dat wil dus zeggen dat alles wat bij die oude schepping hoort, en dat is ook dat lichaam, waar je soms heel veel last kunt van hebben, zeker als je wat ouder wordt. Ik heb dat gelukkig nog niet zo. Maar er zullen hier genoeg zitten die dat wel ervaren. De aardse tent, allemaal niet zo soepel meer gaat. Allerlei kwaaltjes en gebreken.
Maar dat wordt straks allemaal in heerlijkheid veranderd. En daarom, bedenk nou maar de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. En als Hij komt, in heerlijkheid, zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Geweldige boodschap die Paulus u en mij meegeeft voor de komende week. God zegen. Amen. We gaan zingen lied 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Vader in de hemel, we willen u bijzonder hartelijk dank zeggen dat u ons ook vanavond voor het eerst of bij vernieuwing hebt willen bepalen bij de overweldigende rijkdom van uw goedertierenheid, van uw genade. En wat een vreugde te weten
dat wij met Christus opgewekt zijn, als wij geknield hebben aan uw doorboorde voeten en u belijden als de gekruisigde, ja, wat meer is, als de opgestane heiland. Dat we mogen weten dat u onze rechtvaardigmaking bent, onze heiligmaking, onze verlossing. Dat we mogen weten dat u in de beginloze eeuwigheid een plan heeft gehad om ons uit te kiezen, opdat wij als gemeente voor u geplaatst worden, heilig, zonder vlek en zonder rimpel. Dat we begenadigd zijn in de geliefde, dat we de vergeving hebben ontvangen, de verlossing, dat we deel hebben aan het erfdeel der heiligen in het licht, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. En Heer, zo zouden we nog heel veel zaken kunnen noemen vanuit uw woord die over ons gaan en die voor ons bestemd zijn. En als wij deze dingen zijn gaan zien en we zijn hervormd geworden in ons denken, dan hebben wij een geweldig rijk leven. En dan mogen we elke dag leven vanuit de kracht van uw opstanding. Dank u wel dat onze plaats, onze positie is daar waar u bent. In het heiligdom. Het heilige der heiligen. Dank u wel dat we geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, maar medeburgers. En dank u wel dat wij mogen behoren tot die woonsteden Gods in de geest. En dat we deze geestelijke waarheden, en die kunnen we niet zien, maar die mogen we geloven, dat we die geestelijke waarheden, dat we die mogen toe-eigenen en dat we daarin mogen staan en uit mogen leven. En dat maakt, Heere, dat wij bedenken de dingen van u en niet de dingen op aarde. En Heere, er zijn zoveel inzettingen van mensen en ze dienen veelal slechts tot bevrediging van het vlees. Maar u bent gekomen om ons waarlijk vrij te maken en daarboven uit te tillen. En dank u wel dat wij tot de werkelijkheid, tot het lichaam van Christus mogen behoren. En mocht er hier iemand in ons midden zijn die nog niet die zekerheid heeft, Heere God, wilt u dan door uw woord en door uw geest dat verder uitwerken in zijn of haar leven. Heere, we willen u nogmaals danken voor elkaar en ook bidden voor elkaar. We gaan de nieuwe week in. We mogen dit woord meedragen in ons hart. Dat is een geweldige boodschap die we mogen koesteren in ons hart, in ons leven. Maar we leven nog hier in deze wereld. En we hebben nog te maken met aardse beslommeringen. En die kunnen ons drukken, die kunnen last geven en moeite en zorg. En we willen u bidden, wilt u ons maar helpen om ook daar op de juiste manier mee om te gaan. Wilt u ons er steeds mee bovenuit tillen. Ik wil een bijzonder bidden voor de mensen in ons midden die misschien ziekte hebben of meedragen of in een familiekring. We dragen ze aan u op. Wil u bidden voor de ouderen. Heer, dat het allemaal wat moeilijker gaat. En de aardse tent het zo nu en dan laat afweten. En ook een bijzonder bidden voor de mensen die alleen zijn. Omdat geliefden zijn ontvallen. Nu bidden voor de alleengaanden in ons midden die misschien nooit gehuwd zijn geweest. Die een stukje geborgenheid en een stukje genegenheid moeten missen. Heer, dank u wel dat u met al deze dingen bekend bent. En dat we daarom ook hen aan u mogen opdragen. En u mogen bidden, draagt u ze door dit leven. De psalmist heeft het al gezegd, God is ons een helper. En de Heere is het die ons draagt. In dat vertrouwen, in dat geloof, mogen we deze week ingaan, Heere. We mogen bedenken de dingen van U. En we mogen weten dat wanneer Christus verschijnt, we mogen dan uitzien dat ook wij met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dank u wel voor die belofte. Geprezen zij uw grote naam daarvoor. Amen. Ik wil u graag de gelegenheid geven om af te zonderen datgene wat u zich in uw hart heeft voorgenomen. Nou weet ik niet of u dat gedaan heeft, maar dat heb ik vanmorgen nog geciteerd op een andere plek in een andere dienst. Nou, Paulus die spreekt daarover in de Korinthebrief. Nou, mocht u dat nou vergeten zijn om daarover na te denken, dan mag je dat de volgende keer weer doen dan. Maar ik geef u toch de gelegenheid om iets af te zonderen, ook voor de arbeid hier in deze plaatselijke gemeente, mag ik wel zeggen. Want daar waar 2 of 3 vergaderen zijn, ben je toch een stukje van de gemeente. Dus van harte aanbevolen ook voor de onkosten van deze samenkomsten. En tijdens het voorspel gebeurt dat. En daarna willen we graag zingen met elkaar lied 513. God is getrouw. Daarna wil ik nog een keer deze schriftgedeeltes met u lezen. En dan nog tot slot 425. Maar eerst uw offergave tijdens het voorspel van het lied God is getrouw. Dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Dat gaan we tot slot zingen met elkaar.